Goedemorgen allemaal. Toen ik hier over nadacht om hier voor te gaan, toen dacht ik van, we zitten tussen Pasen en Pinksteren. En het bekruipt me altijd een beetje het gevoel dat in de christenheid in het algemeen, zeg maar, Pinksteren er een beetje bij hangt. Ik weet niet of je dat gevoel ook wel eens een beetje hebt, maar we vestigen vaak onze aandacht op Goede Vrijdag. Kerst natuurlijk ook, hè, een geweldig feest. Maar Goede Vrijdag, daar heeft Jezus het voor ons gedaan. En dan wordt Pasen, hij heeft de dood overwonnen. Oh ja, dan hebben we ook nog Hemelvaart en dan hebben we ook nog Pinksteren. Het leek mij goed om in deze tijd tussen Pasen en Pinksteren, aan Pinksteren zeg maar wat meer aandacht te geven. De plaats van Pinksteren in het evangelie en in ons geloof. Welke plaats neemt Pinksteren nou eigenlijk in ons geloof? Wat is het in het evangelie? En eigenlijk wil ik duidelijk maken dat het God en de Heer Jezus, dat het hen eigenlijk om Pinksteren gaat. Als je het op een rijtje zet, ik heb het even op een papiertje gezet, zeg maar. Maar dan heb je alle feesten, zeg maar, de christelijke feiten op een rijtje staan. Hè? Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Ik heb er pijltjes van, want van kerst ging het inderdaad, hè, de Heer Jezus ging het werk hier op aarde en gepredikt enzovoort. En liep het uit op Goede Vrijdag. Maar toen werd het Pasen en toen ging het naar Hemelvaart toe en toen ging het naar Pinksteren toe. Wat is nou het einddoel? Ja, het einddoel is Pinksteren. Dus gewoon alleen zo'n schemaatje al geeft aan van het gaat uiteindelijk naar Pinksteren toe. Ja, om dat helder te krijgen, wil ik graag een paar gedeelten uit de Bijbel lezen en er met elkaar over nadenken. Ik weet niet welke vertaling jullie meestal gebruiken hier. Maakt niet uit. We hebben wel redelijk vertrouwen in allerlei vertalingen en anders dan weten dat er ook andere vertalingen zijn. Ik wou eerst naar het Oude Testament toe gaan, naar Psalm 130. Om aan te geven van wat was de verwachting van Israël eigenlijk, ik kan natuurlijk, er is veel meer te noemen. Ik kan de hele dag wel bezig blijven om duidelijk te maken waar het om gaat en waar het allemaal in de Bijbel staat. Maar ik moet er gewoon een paar stukjes uitnemen. Nou, ik neem Psalm 130 als voorbeeld, een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot u, Heer. Heer, hoor mijn stem. Wees aandachtig. Luister naar mijn roep om genade. Als u de zonden blijft gedenken, Heer. Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving. Daarom eert men u met ontzag. Even tot hier. Bij u is vergeving. Met andere woorden, in Psalm 130, dus een oud-testamentisch. Vergeving was nooit een probleem bij God. Vergeving is er altijd geweest. Vanaf het begin, na de zondeval, komt God naar Adam en Eva toe, gaat met ze om. En gedurende de hele geschiedenis, iedere keer, ook als het helemaal misging, ook met Israël later, zeg maar, dan was God barmhartig en dan zei hij van, jongens, ik wil jullie vergeven, ik geef jullie een nieuwe kans. Maar het gaat niet om vergeving. Vergeving is de weg naar de nieuwe kans. Ik wil met jullie leven. En dat jullie met mij leven. Nou, dat blijkt ook in deze psalm, hè? Als je dan, trouwens, we zongen net Creating Me a Clean Heart. Ja, dat zong David, dat is Psalm 51. He, dat zong hij na die zonde met Bathsheba en Uria, weet je wel. En dan beleidt hij zijn zonde en zegt hij, Heer, ik heb tegen u gezondigd, ik heb tegen mensen gezondigd, ik heb tegen u gezondigd. Oh, ik ben niet meer waard om uw kind te zijn. Wat ben ik een... Nou, vul maar in. Ik bedoel, hij realiseerde wat hij gedaan had, dat hij, terwijl God zo met hem bezig geweest was, hij mocht koning zijn, hij mocht zoveel overwinningen meemaken. Hij heeft zo'n Goliath bijvoorbeeld mogen verslaan. Nou, geweldige belevenis toch, maar ook daarna al die strijd die hij gevoerd heeft en de Heer met hem was en bewaarde en zegende. En En dan haalt hij zulke rotstreken uit met Batseba en Uria. En dan laat de Heer weten dat hij hem vergeeft. En dan bidt David en dan beleidt hij zijn zonde en dan bidt hij: Heer, dank u wel, wilt u me vergeven, maar wilt u mij reinigen? Create me a clean heart. Waarom? Nou, zodat ik echt voor u leef. Het gaat niet om vergeving. Vergeving is alleen dingen wegdoen uit het verleden. Maar echt leven voor God, dat mijn hart helemaal op u gericht is. Heb je eigenlijk iets van Pinksteren? Ja, en Psalm 130 gaat ook verder. Heer, bij u is vergeving, daarom eert men u met ontzag. En dan gaat het verder, ik zie uit naar de Heer. Hij weet uit de geschiedenis, de Heer is vergevend, hij is barmhartig. De Heer is groot, we zongen net van de grootheid in de natuur, in de wereld. Vol verwondering kan je om je heen kijken wat er allemaal... En dan zie je die achtergrond, die bliksemschichten, mooie, die geweldige kracht van de Heer ook en zo. En die God, als hij ons vergeeft, ons genadig is, dan mag je tot dingen verwachten. Nou Heer, ik zie uit naar u. Mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heer. Meer dan wachters naar de morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen. Israël, hoop op de Heer. Bij de Heer is genade. Bij hem is bevrijding altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. Wat denk je dan aan? Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. Is het dan, hij zal Israël hun schuld vergeven? Dat is natuurlijk, dat hoort er ook bij. Vergeving. Maar hij zal bevrijden van al hun zonden. Zeg maar van, Heer, ik zie de geschiedenis van Israël die voortdurend weer, Israël valt voortdurend weer in ontrouw, in ongeloof. Is steeds weer, gaat steeds weer de verkeerde kant uit. Heer, u zult Israël bevrijden uit al zijn zon, dat Israël eindelijk eens een keertje echt voor God gaat leven. Dat hun hart rein wordt, dat hun hart vol wordt van de Heer en afgestemd wordt voor de Heer en toegewijd is aan de Heer en niet iedere keer weer naar de zonde toe buigt of ontrouw wordt. Nou, daar ziet die psalmdichter naar uit. Heer, u bent een vergevende God. Maar u bent ook een vernieuwende God. Een God die ons zal bevrijden uit al zijn zonden. Nou, dat soort dingen lees je dan. Hè? Dat is één voorbeeld, één psalm, psalm 130. Maar dat komt in meer psalmen voor, zeg maar. Eigenlijk is het een uitzien naar het koninkrijk van God. Nou, dan komt de Heer Jezus. Hè? Ten slotte stuurt God zijn zoon. En die verkondigt over de Heer Jezus. Maar voordat hij dan aan het werk gaat, zeg maar, bij zijn geboorte. Ik lees even een stukje bij zijn geboorte. Wat er dan gezegd wordt tegen Maria. Of wij tegen Jozef was dat. Jozef die merkte dat zijn vrouw zwanger was. Niet voor mij. Ja, en nou, oh Maria, is het de Heilige Geest? Heeft God dat? Gaat God iets bijzonders met je doen? Dan moet ik maar afstand van jou nemen zeker. Dan moet ik jou aan God beschikbaar stellen. Tenminste, ik ga uit dat Jozef en Maria ook wel een beetje praten met elkaar en dat duidelijk was. En dat Jozef, ook al kon hij niet begrijpen, dat hij dacht van nou, dat zal dan wel. Maria, dan laat ik jou maar aan God over. Jozef was een rechtschapen man, hè, staat er ook duidelijk bij. En er verschijnt een engel hem en de engel zei tegen Jozef, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen. Want het kind dat ze draagt is verwekt, is inderdaad verwekt door de Heilige Geest, Jozef. Wees gerust. Ze is niet ontrouw geweest. Ze is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren en geef hem de naam Jezus. Want hij zal zijn volk bevrijden, redden van hun zonden. Wat denk je dan? Weer van schuld? Nee, dat is natuurlijk veel te beperkt gedacht. Dat alleen je schuld vergeven wordt. Dat is geen redden van je zonde. Want als ik, laten we zeggen, ik ben een zondig mens van nature, van mezelf. En als er dan gezegd wordt, je wordt gered van je zonde. En dat betekent, je krijgt vergeving van zonde. Ja, maar dan ben ik nog net zo zondig, toch? Vergeving verandert mij toch niet? Dan blijf ik precies dezelfde. Een drugsverslaafde die een drugsverslaafd is, of weet ik wat voor een verslaafde. Maar die schulden gemaakt heeft. En als een schulden worden betaald, dan is hij toch niet bevrijd van zijn verslaving? Zo waren wij verslaafd van de mensen, als van nature zijn wij verslaafd aan onszelf. Aan, laten we zeggen, eigenbelang. Zelfbaas willen zijn. Egoïsme, of hoe je het ook wil noemen. Maar dat we niet in vertrouwen op God leven, maar aan onze eigen weg willen gaan. Nou, de Bijbel noemt dat, dan leef je voor het vlees, zeg maar. Voor je eigen leven. Zelfbaas zijn. En dan, Jezus zal je bevrijden van je zonden. Hij zal je een nieuw hart geven. Een hart wat aan de Heere toegewijd is. Pinksteren, toch? En ik lees verder, ik bedoel, dat zijn dingen, ja, nogmaals, ik kan heel veel van zulke soort bijbelgedeelten aanhalen om te zeggen van, kijk, daar gaat het God in feite om. Maar neem dan Paulus, die schrijft in Titus 2, vers, hè, dan roept Titus zijn medewerker op van, joh, let hierop in de gemeente, let daarop in de gemeente. Vrouwen moet je aansporen dat en dat te doen, jonge mannen en oude mannen moet je zo en zo aanspreken enzovoort. En slaven moet je zo en zo aanspreken, maar dan zegt hij, Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. In afwachting van het geluk waarop wij hopen. De verschijning van de majesteit van onze grote God en van onze redder Jezus Christus. Van onze redder Jezus Christus. En dan wordt er verder verteld, en daar gaat het maar eventjes om. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen, zodat we vrij worden van de slavernij van de zonde. Om ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen. Bij wie de hartstocht wordt het goede te doen. Dat is de bedoeling van Jezus. En zegt Paulus tegen Titus, gebruik je gezag om dit te verkondigen. Moedig aan en wijs terecht. Er laat niemand op je neerkijken. Hè? Maar nou weer van, het gaat om dat nieuwe leven, dat samenleven met God, dat wandelen met God, dat je eensgezind wordt met God. Dat je niet mensen bent die zondaren blijven. En gelukkig is de Heer Jezus voor mij aan het kruis gegaan, dus hij heeft voor de straf van mij betaald, voor de zonde, de schuld betaald. En natuurlijk ga ik nu, zoals we dan wel eens leren, kent u die drie slag, ellende, verlossing, dankbaarheid? Kom je dat bekend voor? Wie wel? Mensen van gereformeerde origine, ja, die kennen dat vanuit de catechismus, de indeling ellende, verlossing, dankbaarheid. De ellende is dat wij zondaren zijn, dat wij zondige mensen zijn, schuldig zijn en een zondig hart hebben. Maar de verlossing is dat Jezus Christus gekomen is, hij heeft voor ons betaald, aan het kruis is hij voor ons gegaan. En nu zijn we verlost. En in de catechismus bijvoorbeeld wordt wel iets over de geest ook gezegd, maar dat sneeuwt helemaal onder. En het lijkt erop van, Jezus heeft ons verlost aan het kruis op Golgotha. En nu hebben wij vergeving van zonde. En wat nu? Nou, dan moet je dus uit dankbaarheid het goede gaan doen. De ellende was, ik ben een zondaar en de wet van God vraagt van mij dat ik van harte God lief heb en mijn naaste lief heb. En leef in dienstbaarheid. Ik met God leef, voor God leef. De ellende is dat we dat niet kunnen. We hebben een gebrek aan liefde in ons lijf zitten, zeg maar. We worden verlost, Jezus heeft voor ons betaald. Oh, gelukkig, de schuld is betaald. En nou, uit dankbaarheid gaan we onder diezelfde wet staan van daarnet. Gaan we onder dezelfde, en nou moeten we dan uit dankbaarheid het goede gaan doen. Wat is er nou veranderd met mij? Niks. Alleen mijn schuld is betaald. Het is net als tegen een verslaafde zegt. Verslaafde, ik ga jou bevrijden. Ja, ik ga al jouw schulden gaan betalen. Ja, al je schulden zijn betaald. Oh, dank u wel, mooi. Ja, ik ben erg dankbaar. Nou ga je uit dankbaarheid vrij van je verslaving leven. Ja, zeg, was je nou echt verslaafd of niet? Of je neemt dus verslaving niet serieus. of die verlossing is niet echt. Eén van tweeën. Maar ellende, verlossing, dankbaarheid klopt niet. En de Bijbel zegt ook nooit dat dankbaarheid het motief is voor het leven in het goede. Dat is altijd, jij bent een nieuw mens geworden. Jezus wil in je wonen. Nou, ik lees dat Jezus in je wil wonen. Een stukje uit wat Jezus sprak voordat hij ging lijden op de laatste avond, zeg maar. En toen hij ook het avondmaal vierde met zijn discipelen. Johannes 14, dan zegt hij in vers 18, zegt hij, ik ga weg, ik ga naar de Vader, maar ik laat jullie niet eens wezen achter. Ik laat jullie niet eens wezen achter. Ik kom bij jullie terug, dus vers 18, en dan spreekt hij verder, maar dan, ik haal er even één vers uit, vers 23, Jezus antwoordde, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. En dan moet je mij ook serieus nemen. Als je mij niet serieus neemt, dan zeg ik, je hebt mij niet lief. Ja, dat is toch eerlijk is eerlijk. Als ik tegen iemand zeg, ik hou van je. Maar wat je zegt, dat laat ik allemaal waaien. Ja. Volg je me nou? Of hou je nou van me? En nou zegt de Heer Jezus, als je, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. En mijn Vader zal hem lief hebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Pinksteren. Mijn Vader en ik zullen bij je komen, bij je wonen. Waar dan? Daar ergens op zolder, bij mijn huis of zo? Nee, hier. Hier. En nou, ook daaruit blijkt weer van, het gaat om uiteindelijk Pinksteren. Dan kan je zeggen, is dit nieuw? Nou nee, dat is eigenlijk helemaal geen nieuwe boodschap toch wat ik jou vertel. Nee, het is geen nieuwe boodschap, maar nogmaals, in de praktijk draait het vaak leven met een beetje een half evangelie. Laten we zeggen, ik heb ook weer een papiertje gezet, maar in de praktijk leven nog wel eens hiermee. Ja, en wat dit de bedoeling is. En dan kan je zeggen, overdrijf je niet. Is dat echt waar? En is dat, ga het maar na. In veel preken of boeken kom je dit tegen. Soms hoor ik preken en dan gaat het inderdaad over levensheiliging. En dat we God, woorden van Jezus inderdaad, we moeten hem hoog hebben, dus ook naar hem luisteren. Doen wat hij zegt. En er is soms tegen het eind komen daar van die zinnetjes van, moeilijk hè, of dat kunnen we niet. Maar gelukkig, Jezus heeft voor ons geleden. Hij heeft het voor ons volbracht. En dat wordt ons toegerekend of zo. Of zoiets dergelijks. Pas hoor ik nog een preek en een meditatie. Je komt het geregeld tegen met dat dan bijvoorbeeld in een psalm 1, hè, welzalig de man die niet wandelt naar de raad der goddelozen, niet zit in de kring der spotters, maar de wet van de Heere daar zijn welgevallen in heeft. De wet van de Heere overdenkt bij dag en bij nacht. Hij zal zijn als een vruchtbare boom, geplant aan waterstromen, wie zijn loof niet verwelkt. Alles wat hij onderneemt, gelukt. En dan wordt er een preek over, en mooie dingen worden erover gezegd. En dan wordt er gezegd, ja, is er eigenlijk maar eentje die dat kon. Dat is de Heer Jezus. Ja, zeg maar grootje. Het zal waar zijn dat de Heer Jezus dat kon. Maar al die mensen in het Oude Testament die dan met Psalm 1 geleefd hebben. Het staat er niet bij en die wisten dat helemaal niet. Die stonden dus voor Psalm 1 en alsof het over hen ging. Maar dat zou dan over de Heer Jezus gaan. Dat wilde bij mij niet in. De Heere wilde in het Oude Testament zijn volk onderwijzen, heen leiden naar het Koninkrijk van God. En als je dan tegen zijn volk zei van jongens, ik geef me bijvoorbeeld jullie 10 geboden om je te laten zien wat goed is en wat kwaad is en wat zonde is enzovoort. Maar vergeet één ding niet. Ik ben de Heere jullie God die je uit het slavenhuis gehaald hebt, hè? Ik heb jullie gered, ik ben jullie bevrijder. Ik ben bij jullie, ik woon in jullie midden, in die tabernakel, in die tempel. En ik help jullie. Ik help jullie om ook te doen wat ik vraag. Denk je dat ik een God ben die vraagt, die dingen vraagt van jou die je niet kunt? Heb je wel eens aan, ik weet niet, stel je voor dat je kinderen hebt, of dat je iemand anders hebt, of dat je een kind tegenkomt, en dat je zegt van, jij moet dat en dat doen, maar je weet dat hij die niet kan. Nou, een vader of een moeder die tegen zijn kind zegt, jij moet dat en dat doen, die opdrachten geeft aan zijn kinderen en hij weet dat het kind het niet kan, en die laat het kind vastlopen, is een, nou wat is er voor een vader en moeder? Nou, ik vind het een, ja, moeten we dat zeggen van God? Dat kan toch niet? Toen God tegen Adam en Eva zei, van die ene boom blijf je af, toen konden ze dat toch? Natuurlijk konden ze dat. En na de zondeval, toen Kain met een boos gezicht rondliep, toen zei God heel nadrukkelijk, Kain, wat kijk je boos. Wat kijk je boos. En pas op jongen, want de zonde ligt als een belager bij je hart en wil over jou gaan heersen. En jij moet over de zonde heersen. Toen God dat tegen Kain zei, kon Kain dat dan? Ja, natuurlijk. Tot wel naar de zonde vallen, maar zelfs dan wil God kracht geven om inderdaad de zonde te beheersen, ook na de zondeval. Als God iets vraagt, God praat altijd met twee handen, zeg ik. Van, hij vraagt iets, maar dan zeg ik, ik help je ook. Maar jij moet het doen. Eerlijk is eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Geloven is niet zeggen van, God doet alles. Ik heb hier geen stoel, anders zou ik er even bij gaan zitten. Zo van, God doet alles. Geloven is dat God goed is en als hij wat vraagt, dat hij ons ook helpt en de krachten ervoor beschikbaar stelt. En geloven zegt, dat geloof ik, dat u de kracht beschikbaar stelt en dat ik het nu kan. Dat ik het nu kan. Zo. Net zei ik van, is dit nieuw? Dat het om Pinksteren gaat en dat het gaat om dat God bij ons wil wonen, dat Jezus in me woont, is dat nieuw? Ja, ik weet niet hoe het hier is, een fijne gemeente zei, dus het kan wel zijn dat jullie het allemaal al weten, dat het gewoon gesneden koek is wat ik nou sta te vertellen. Nou goed, laat het gewoon een herhaling zijn. Maar is het nou nieuw? Moet je je voorstellen, Jezus zegt, ik en mijn vader komen bij jou, komen in jou wonen. Ik zeg heel vaak, nou ja, om het concreet te maken, de Heer Jezus staat dus naast mij. Zo gauw er wat is, pak ik zijn hand vast. En als je een hand vastpak, dan geloof ik dat de hulp van hem, de kracht van hem, via zijn hand en mijn hand naar mij toe komt en in mij komt. Hij is één met mij. En dan sta ik in die situatie dus samen met hem. En word ik beproefd of word ik verleid of wat dan ook, sta ik daar samen met hem. Door dat geloof kan ik die verleiding aan. Door dat geloof ben ik overwinnaar. En zal ik nog een beetje sterker verder gaan, en niet om dat nog te zeggen van maar om even onze kracht te laten zien. Stel je voor dat mensen ons, en wat gebeurt in deze wereld trouwens ook, hè? Er worden christenen vervolgd om hun geloof. Er worden christenen gekruisigd om hun geloof. Misschien niet letterlijk aan het kruis, maar ze worden wel doodgemarteld. Ze worden gemarteld. Op rotstreken, op verschrikkelijke manieren. En waarom houden ze het vol? Ze geloven. Ze geloven dat Jezus bij hen is. En ze kunnen mij aan het kruis hangen. Maar degene die aan het kruis hing en het aan het kruis volhield, die is bij mij. En hij zegt, ik help je Tom, ik help je. Geloof je mij of niet? En het kan ver gaan hoor. God kan heel ver gaan in het beproeven van mensen. Kent u nog de geschiedenis van Job? God ging ver met Job, zeg. Oh. Maar Job had wel iets van de levensstijl van, o Heer, ik vertrouw op u, ik weet dat u een vergevende God bent en dat u een machtige God bent en dat u, als u wat vraagt, dat u het ook geeft en dat u mijn hart inderdaad vernieuwt. En Job bleef vertrouwen op God, bleef ondanks alles vertrouwen op God, wat er ook gebeurde. En dat is, zeg maar, de eenheid van God met zijn volk. Nou, Je moet gewoon maar eens opletten, ook in boeken, maar ook wel bij preken, zeg maar, van... Durven mensen dingen radicaal te zeggen? Als predikant, zeg maar, heb ik ook een tijd lang het evangelie verkondigd. Ja, laat ik vanuit eigen ervaring. Mijn evangelie verkondigd van... En dat ik wel eens duidelijk maakte, ook aan catechisanten, zeg maar, aan jongeren, van... Joh, weet je wat het verschil is tussen een gelovige en een ongelovige? Hier staat een ongelovige en hier staat een gelovige. Wat is nou het verschil? Kan je het verschil zien? Nee, jongen, je kan het verschil niet zien. Wat is nou het verschil tussen die twee? Nou, een beetje mee en weer praten. Maar uiteindelijk zei ik dan, heb ik inderdaad geleerd. Dat heb ik geleerd, want ik geloofde dat. Dan zei ik, weet je wat het verschil is? Het enige verschil is eigenlijk, hij heeft geen vergeving van zonde en ik wel. Bij hem zit de schuld nog op zijn rug, bij mij niet. En dat is het verschil niet tussen een christen en een niet-christen. Nu zeg ik, doordat ik de Bijbel een beetje beter heb leren kennen, zeg maar. Maar nu zeg ik, weet je wat het verschil is? Hier woont God. Hier woont Jezus. Ik ben één met hem. Ik leef met hem. En een ongelovige niet. Die heeft niet die band met Jezus. En die heeft niet het vertrouwen op de hulp en de kracht van Jezus. En nou, zo, daardoor kan ik leven met de Heer. En weet je wat het fijne hiervan is? Ja, nou, laat ik nog een voorbeeldje nemen. Heel veel evangelisatiefolders. Ik heb thuis een heleboel evangelisatiefoldertjes verzameld. En allemaal gaan ze volgens het lijntje van... We zijn allemaal zondaren. De Adam en Eva zijn we gevallen in zonde, zijn allemaal zondaren. Ja, u ook, hè? Jij vroeger ook wel een koekje uit de trommel van je moeder gestolen, hè? Zie je het, je bent een dief. Ja, en je hebt ook wel eens een keertje seksueel verkeerde gedachten gehad. Of, zie je het, je bent eigenlijk een overspeler. Zie je het? Gelukkig, Jezus is gekomen. Hij heeft de straf van jouw zonde betaald. En nu mag jij eeuwig leven. Dat is heel vaak de hoofdlijn van evangelisatiefolders. En dat is jammer. Want dat is het niet. De hoofdlijn zou moeten zijn. En nou, dat is gewoon... Ik praat ook wel met mensen en dan zeg ik wel van joh, jij bent een goede man. Als ik jou zie en met jou praat en denk ik van jij bent een hele fijne vent. Ook met mijn buren, zeg maar. Een buurman, kan ik zeggen, joh, ik vind jou een fijne buurman. Gewoon een fijne buurman. Ik ben blij met jou als buurman. Of buurvrouw. Hè, maar het enige punt is... Jij leeft niet met God. En laten we zeggen... probeer ik duidelijk te maken wat ik dan geloof... Dat God deze wereld gemaakt heeft en dat hij uiteindelijk naar een nieuwe wereld toe wil gaan. Het eeuwige leven, na dit leven, het doel van dit leven ligt na dit leven. En dat God ons in dit leven voorbereidt op het leven straks. En als we niet met God leven, niet afgestemd zijn op God, dan passen we er straks niet in. Dan kan je in die wereld van God kan je er niet bij, dan hoor je er niet bij. In het leven in de wereld van God, God wil zijn geweldige rijkdom aan ons toevertrouwen. De eeuwigheid, de heerlijkheid en heerlijk leven. Ik stel me zo voor dat het hele land erbij betrokken gaat worden. En wat ons allemaal nog te wachten staat, die erfenis is zo geweldig groot. Maar wij mogen die erfenis van God gaan beheren. Maar zegt God, ik wil wel weten wat voor vlees ik in de kuip heb. Ik ga niet zomaar aan iedereen dat toevertrouwen straks, anders krijg je dat gedonder weer straks van die zonde en zo. Dus ik wil wel dat je echt voor mij kiest. Dat je echt voor mij leeft. Dat jij een clean hart hebt, zeg maar. Een aan mij toegewijd hart. En nou, dan probeer ik die buurman duidelijk te maken van, joh, de afstemming op God mist. En God wil dat jou geven. Dat je afgestemd raakt op hem. Daarvoor kwam Jezus in de wereld. En hij wil bij jou zijn, hij wil in jouw leven. En Jezus leefde ons dat leven voor, liet het zien en verkondigde dat. En hij wil dat leven aan ons geven, biedt het aan. En door te geloven leer je leven in eenheid met hem. En wat zal ik verder zeggen? Het voordeel, misschien helpt het ook om het nog even wat concreet te maken. Hè? Als ik, het gebeurt wel eens dat ik met mensen bezig ben over de bergreden. De bergreden, Matthäus 5, 6 en 7. Hè? Weet je, de mooiste preek die er ooit gehouden is, is volgens mij de bergreden. En toch zijn er heleboel mensen die zijn bang van de bergreden. Waarom? Nou, het is nogal niveau. Er wordt niveau gevraagd van, u hebt gehoord dat de oude gezegd is sowieso, maar ik zeg u, en dan gaat de Heer Jezus, die gaat heel, heel erg diep. Hè, en hij gaat tot in ons hart. Hij zegt, even een voorbeeldje, heb u vijanden lief? Heb u vijanden lief? Mensen die jou dus kwaad aangedaan hebben, ze lief. Hoe ga je om met je naasten enzovoort? En dat de Heer Jezus ook zegt, want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, dan zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Dan denken wij misschien van, nou, de fariseeën en de schriftgeleerden, ach ja, dat stelde niet zoveel voor. Nou, onderschat ze niet, maar het was niet de goede gerechtigheid. Maar de goede gerechtigheid is dat we met hart en ziel voor God leven. Nou, ik heb die bergreden heb ik wel eens over gepreekt. En toen tegen het eind van de bergreden zei ik, nou broeders en zusters, als je nou ziet dat Jezus dat hoge niveau vraagt, hè, in de bergreden. Echt leven voor God. Hoe zou u nou de bergreden beëindigen als u een slot aan de bergreden mocht breien? En ik ben bang dat heel veel mensen dan zouden zeggen, nou, en die zeggen het ook, van de bergreden kunnen we niet. Kunnen we niet, we kunnen niet zo leven. Maar gelukkig, de Heer Jezus heeft het voor ons gedaan. Vertrouw nou op hem, dan wordt zijn gehoorzaamheid jou toegerekend. En zo lezen ze dan de bergreden als een preek die gaat over het leven wat voor ons eigenlijk onhaalbaar is. Maar zo preekt de Heer Jezus er niet over. Als Jezus de bergreden eindigt, dan zegt hij van, wie deze woorden van mij hoort en er naar handelt, wie ze dus doet, die wordt vergeleken met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. En toen het begon te regenen en de bergstromen aanzwollen en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op de rots. Ja, zeg maar, het is gefundeerd op de rots, dat is Jezus, hè? Dat is Jezus. Jezus die alles voor ons gedaan heeft. Jawel, maar waarom wil de Heer Jezus onder het ene huis wel de rots zijn en van het andere huis wil hij de rots niet zijn? Want hij heeft de dwaze man en de wijze man. En de Heer zegt van, bij degene die mijn woorden hoort en ze doet, voor hen ben ik de rots onder hun levenshuis. Hun levenshuis staat. Maar de mens die mijn woorden hoort en ze niet doet, zijn levenshuis zal instorten. Daar is de Heer Jezus heel radicaal en heel helder in. En ik denk dat we dat niet moeten afzwakken. Maar hoe kan je dat nou lezen terwijl je dan niet in de stress geraakt wordt en dat je denkt van, oh, hoe moet dat nou? Nou, dat kan je alleen maar lezen door te weten, Jezus zegt, ik help je. Dat hij zegt, dit hoge niveau vragen jongens, maar ik ben erbij, ik help je. Net als God in het Oude Testament eigenlijk tegen Israël zei van, jongens, mensen, mijn volk, ik vraag dit en dit van jullie, maar ik ben bij je, ik help je. Nou, die gedachte van, ik help je, die was onder de Joden helemaal weggesneeuwd, zeg maar. Die was me gewoon helemaal kwijt. In de tijd van de Heer Jezus dachten de Joden dat ze het allemaal zelf moesten doen. En dat God hulp gaf. Net als dat er niet bij was. En vandaar dat de Heer Jezus zo tekeer kan gaan tegen die fariseeën en schriftgeleerden. Want die leerden alsof mensen het zelf moesten doen. Maar hij zegt, in het Oude Testament, God wilde toch helpen. Nou, zo ook nu. God wil ons helpen. En, nou, zo kan je de Bijbel zeg maar ook ontspannen naar lezen. Dat Jezus zegt, wie zijn mijn vader en mijn moeder? Wie is de familie van mij? Hij die doet de wil van mijn vader. Jezus heeft gewoon over gehoorzaamheid, trouw zijn. Dat hoort bij christenen. En, broeder Christus, ik zou zeggen van, durf te geloven dat het waar is. Hè? Dat ik u mag zeggen, ik ben een christen en dat betekent dat Jezus hier woont. Dat Jezus bij me is, met me meegaat, me helpt. En dat ik in zijn weg kan gaan. En dat je dus, om zo te zeggen, ja, ik zeg niet dat je dat hoogmoedig moet zeggen, hè? Maar het is gewoon een feit, als Jezus hier bij mij is, wie is er dan sterker? Jezus en ik samen, wie is er dan sterker? Hij en ik samen, of de Satan? U mag het zeggen. Ja, ik denk, hij en ik. Satan heeft zijn uiterste best gedaan op Golgotha, trouwens tijdens het hele leven van de Heer Jezus, maar vooral op Golgotha, om de Heer Jezus tot ontrouw te brengen, tot zover te brengen dat de Heer Jezus zegt, ik stop ermee. Maar Jezus deed het niet. Hij bleef trouw tot in het uiterste en hij gaf zelfs zijn leven. Ging zelfs de dood in vertrouwen op God. En hij zei, Satan, je kan zeggen wat je wil, maar ik blijf vertrouwen op God, wat er ook gebeurt. En hij gaf zijn leven. Nou, die trouwe Jezus wil bij ons zijn en ons helpen. Nou, mijn broeder en mijn zuster, durf te geloven dat het waar is dat wij christenen zijn. En durf dan ook moedig te spreken vanuit het geloof. Durf moedig te spreken. Ja, ik zeg het gewoon omdat ik te vaak christenen tegenkom die zeggen, ja, dat kunnen we niet, hè. We zijn christenen en we geloven, maar dat kunnen we niet, hè. Van ja, maar dat kan toch niet als christenen? Dat, hè, zoals bij de bergreden of andere bijbelgedeelten. We zijn allemaal mensen en we doen. Hè, en dan worden we als het ware zonder wat goed gepraat. Dat moeten we niet doen. Dat doet Jezus ook niet. We zijn geen zondaren meer. Je zou kunnen zeggen, we zijn heiligen die wel eens struikelen. Vallen. Ja? Het maakt wel verschil uit of ik hier loop en ik over deze draad en ik val per ongeluk en ik ga hier, ben per ongeluk gevallen. Dan zeggen jullie allemaal van, ah joh. En die springt op en die wil me helpen of zo, hè, overeind helpen en zo. En dan heb je zeer gedaan en zo. En je hebt, om zo te zeggen, meelij met mij en je wil me verder weer op de been helpen. En prima. Maar dat ik hier nou gewoon ga liggen en ik zeg, jongens, ik lig in de zonde. Dan zeggen jullie, ja, je bent er zelf in gaan liggen. Nou, voelt u het verschil? Je kan kiezen voor de zonde en je kan erin vallen en struikelen. Zonde doen voordat je de erger hebt misschien. Het is een heel belangrijk onderscheid in de Bijbel tussen opzettelijk zondigen, willens en wetens zondigen of per ongeluk. Dat is in de Bijbel bij God erg belangrijk. Nou ja, dat is ook iets om eens verder over na te denken, maar nogmaals, zie jezelf als een heilige die wel eens struikelt, valt. Want het ging de Heere om, uiteindelijk om Pinksteren. Hij en jou, dat wij samen één zijn. Nou, straks vieren we het avondmaal. Ik denk dat Bas het ook wel zoiets zal zeggen, maar het is net alsof Jezus naar ons toe komt. En ik denk dat het goed is dat we ons dat voorstellen. Dat Jezus via brood en wijn naar ons toe komt. En hij zegt, hier ben ik. Dit ben ik, hè, dit brood. Dat ben ik. Het is symbolisch uiteraard. Het is mijn brood. Het is mijn wijn. Maar we doen even net alsof, zegt Jezus. Hè, misschien dat Bas het aanbiedt en zo, hè, maar dan doet hij het uit namens de Heer Jezus. Je moet je voorstellen dat de Heer Jezus dat aan je aanbiedt. En dat Jezus zegt, dit ben ik. Mag ik bij jou binnenkomen? Mag ik de troon van je hart? Wil je mij de eerste laten zijn? Wil je verder leven met mij, in je, naast je? Nou, dat wil het avondmaal. Ons versterken in dat geloof. Amen. Gezegende viering.